De schriftlezing voor hedenmorgen is in de eerste plaats uit het boek Deuteronomium, het 34ste hoofdstuk, tot het einde en vervolgens het boek Genesis, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Het heeft namelijk een bedoeling, deze schriftlezing, gemeente des Heren. Israël viert vandaag het feest van de vreugde der wet. Dat betekent dat het jaar in het jaar leest men de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes, de wet. Men is dan bij het einde gekomen, maar er mag geen einde zijn. Men moet altijd bezig zijn met de wet des Heren. En men leest dan verder het volgende gedeelte, het begin van het boek, dat is dus Genesis 1. Wij lezen dus nu met elkaar hetzelfde als wat vandaag in de synagoge gelezen wordt. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land, Gilead, tot Dan toe. En het ganse Naphtali, en het land van Ephraim en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee. En het zuiden, en het effenveld der vallei van Jericho, de palmstad tot Zoar. En de Heere zeide tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land van Moab, naar des Heren mond. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten, tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud als hij stierf. Zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. En de kinderen Israëls beweende Mozes in de vlakke velden van Moab 30 dagen. En de dagen des wenens van de rouw over Mozes werden voleindigd. Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht, in al de tekenen en wonderen waartoe hem de Heere gezonden heeft, om die in Egypte land te doen aan Farao en al zijn knechten. En aan al zijn land, en in al die sterke hand, en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft, voor de ogen van gans Israël. En vervolgens lezen we Genesis 1, de eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. We danken u dat wij samen mogen komen. Als een deel van uw gemeente vanmorgen. En wij bidden u, wilt gij ons indachtig maken. Wat gij, uw volk Israël, en ons hebt toevertrouwd in uw heilige wet. Heer onze God, wij staan voor uw heilig aangezicht. In het besef van onze zonde en van onze tekortkomingen. En wij spreken tot u, omdat gij ons uw Zoon hebt geschonken. Wij spreken vanuit de vergeving van onze zonde tot u. Maar juist van daaruit vragen wij u om ons te doen gaan in die weg die gij gewezen hebt in uw heilige wet en die vervuld is in alle volmaaktheid door uw Zoon. Heere, geef dat wij navolgers mogen zijn. En dat de vreugde van het doen van het gebod ook in ons leven mogen zijn. Heer onze God, wij bidden u voor alle die in nood zijn. Voor alle eenzame verlaten en onbegrepenen. Voor alle die het spoor bijster zijn. Die de vreugde der wet missen. Heer onze God, ontferm u over ons allen. Doe uw woord klinken vanmorgen. Spreek zelf tot ons, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 213 in zijn geheel. Gezang 213 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor gezinsverzorging. tekstwoord voor hedenmorgen is uit de 119e psalm, psalm 119, het eerste en het tweede vers, psalm 119, vers 1 en 2. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij, die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Meten des Heren, zoals ik al aankondigde bij de schriftlezing, viert Israël heden het feest van de vreugde der wet. En omdat wij als gemeente van ons Heer Jezus geënt zijn op de stam van Israël, is het zeer zeker goed dat wij ons bezinnen op wat dat feest inhoudt, omdat het aangeeft wat het diepste van de Heilige Schrift inhoudt. Israël viert het vreugdefeest, omdat Israël de wet heeft ontvangen. Wat daar de zin van is, van die vreugde, wordt duidelijk uitgedrukt in die 119e psalm, die eigenlijk één groot loflied is op de wet, het ontvangen van de wet. In die eerste verse, die vanmorgen voor ons liggen, komt wel heel duidelijk samengevat uit waarom het in die 119e psalm eigenlijk gaat. Het begint met het woordje welgelukzalig. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wel gelukzalig. Dat woord, gemeente, dat klinkt op het eerste gehoor wel heel plechtig, soms zo plechtig dat het niet zo duidelijk meer tot ons doordringt. Er is in onze tijd de neiging om de dingen wat plat en triviaal te gaan zeggen. Dat is niet mijn bedoeling. Maar eigenlijk wordt in dat woord gelukzalig uitgedrukt wat wij uitspreken in het woord geluk. We zouden eenvoudig kunnen zeggen dat hier staat: gelukkig is degene die oprecht van wandel is. Gelukkig. Wat streeft een mens in zijn leven naar het geluk? Er is een wijsgeer in de oudheid geweest, Socrates, en die heeft alle menselijke strevingen willen samenvatten in het ene. Hij zegt: alle mensen doen niets anders dan naar geluk streven. Ook wanneer ze nare dingen doen, wanneer ze vervelende dingen doen, ook wanneer ze slechte dingen doen, dan menen ze toch altijd daardoor gelukkiger te worden. Zelfs iemand die een eind aan zijn leven maakt, die wil daar op een of andere manier toch nog door in een gelukkiger toestand komen, namelijk door van de nare toestand af te komen. Maar ieder zoekt, al is het dan dikwijls aan de verkeerde kant, naar het geluk. Wat is het toch een grote vraag daarom, omdat eigenlijk het hele menselijke leven neerkomt met al zijn zonden en misvattingen daarin dat een mens het geluk aan de verkeerde kant zoekt. Dat is het grote gevaar. Ieder wil gelukkig zijn. Ieder streeft naar het geluk. Maar de weg naar het geluk, wat een waan. Wat een inbeeldingen, wat een vergissingen, wat een te laat inzien van al die vergissingen. Het leven is misschien zo vol smart van mensen, omdat ze het geluk aan de verkeerde kant hebben gezocht. En er wordt hier eenvoudig gezegd, gemeente, in het woord Gods, door God zelf, hoe een mens gelukkig kan worden. En de dichter van de psalm, die heeft het van God vernomen, en ik spreek het uit, gelukkig, gelukkig is diegene. Gemeente, dan hebben wij te luisteren, wij die alle gelukkig willen worden of willen zijn. Gemeente, hoe wordt een mens gelukkig? Wie is gelukkig? Dan zegt de dichter, gelukkig, welgelukzalig, is degene die de rechte weg gaat, staat er eigenlijk, de rechte weg. Maar wat is dat? Dat zeggen zoveel mensen, de rechte weg. Iedereen weet wat het goede is. En als je gaat vragen, wat moet er nou eigenlijk gebeuren in de wereld, in hun leven, dan zijn er altijd zoveel mensen die dat kunnen opzommen en kunnen zeggen. Maar hier staat het, gemeente. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, en dan komt het, die in de wet des Heren gaan. Die zijn gelukkig. En omdat Israël dat weet, viert het volk van Israël heden het feest van de vreugde der wet. Wat is dat, gemeente? Gaan in de wet des Heren. In de eerste plaats, wat wordt er met die woorden bedoeld? Er is in de loop van de tijden een vertaling geweest, een Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint, de vertaling van de 70 geleerden, een vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks. En die Griekse vertaling, die heeft een geweldige invloed in de wereld uitgeoefend, dat begrijpt u wel, want het Hebreeuws werd alleen maar gesproken in een klein gebied, terwijl het Grieks de wereldtaal van die dagen was. Het Grieks werd in de hele beschaafde wereld, werd dat gesproken. En het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, en daarom is er altijd veel aangehaald, veel geciteerd van het Oude Testament uit die Griekse vertaling. En zo is er veel in de wereld via die Griekse vertaling verbreid. Maar een vertaling, gemeente, is bijna altijd een verarming. Daarom moet er gepreekt worden uit de Bijbel, omdat wij met de vertaling niet af kunnen van dit boek. De Bijbel is in een andere taal vertaald, en de prediking moet eigenlijk niet veel anders zijn dan een uitgebreide vertaling van wat er nu in Gods woord staat. Dat kun je niet met een enkel zinnetje zeggen. Dat moet omschreven worden. Daarom is het uitgangspunt ook van de hervormde gemeente de Bijbeltekst die verklaard moet worden. Daar moet niet een heleboel aan toegevoegd worden, een heleboel stichtelijkheden die er niet in staan, want dikwijls uit armoede van het verklaren van de tekst, omdat men dat niet doet, kan er een heleboel stichtelijkheid gezegd worden. Het gaat om de vertaling van de schrift, en die is dikwijls een verarming. Er moet alles gezegd worden wat erin staat, de verlichting des geestes. En wat staat hier nu eigenlijk? Hier wordt een verklaring gegeven voor het gaan van de rechte weg, die in de wet des Heren gaan. Het woordje wet wordt in die Griekse vertaling gegeven. Het Griekse woordje nomos, wet, wordt daar gegeven. Maar het is een verarming van het eigenlijke Hebreeuwse woord wat er staat. Dat is Torah. En Torah, we hebben daar eerder op gewezen. Torah, dat is letterlijk een leer. Een onderwijzing. Maar wanneer wij aan een onderwijzing denken, dan denken we weer aan uit het hoofd leren en dergelijke dingen. En het komt er wel bij te pas. Want het uit het hoofd leren is helemaal niet zo gek van deze woorden. Het wordt in onze tijd veel te weinig gedaan. Het is een schat als mensen Bijbelteksten uit hun hoofd kennen. Want het kan in zoveel opzichten mens troosten. Maar leren is hier veel meer. Het is een vaderlijke onderwijzing van Gods wegen ten leven. God, Vader, onderwijst zijn volk hoe het leven moet, hoe het leven mag, nadat het door hem bevrijd is uit Egypteland. Gemeente, het is een onderwijzing die de Heere, de God van Israël, geeft aan zijn volk om te leven als vrije mensen. In deze tijd wordt er zoveel gesproken over vrijheid. We moeten vrij zijn en we moeten onszelf zijn. Vrijheid door niemand op de kop laten zitten enzovoorts. Onafhankelijk, met wie heb ik wat te maken? Gemeente, vrijheid is de vrijheid die God zijn volk, zijn kinderen schenkt, is het leven, het gaan in zijn onderwijzing, in zijn geboden. Dat is vrijheid, het is de bondsluiting. Als God zijn volk bevrijd heeft, dan kan het alleen vrij blijven en niet onder de boze macht te komen door het gebod te doen. En wat is dan het gebod? Dat geeft de Heere, Torah, goddelijke onderwijzing ten leven van die God die zijn naam bekend heeft gemaakt. Heere, dat betekent, ik ben met u. Wat is dan die onderwijzing ten leven? Dat is dit, gemeente. Dan kunnen we een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als een vader tegen een kleinkind dat naar buiten gaat en in een stromende regen dreigt terecht te komen, dan kan die vader zeggen, doe je jas aan. Kijk, dat is een onderwijzing, een gebod tot heil van het kind. Zo komt het goddelijk gebod tot de mensen, tot het volk van Israël. Het is samengevat in die 10 geboden. En die 10 geboden, die staan in een heel merkwaardige werkwoordvorm, in een tijdsvorm. Die is meestal vertaald met bijvoorbeeld, gij zult niet moorden. Het is eigenlijk niet helemaal juist zo weergegeven. We zoeken naar een vertaling. Ik neem dat het voorbeeld, gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Er staat eigenlijk letterlijk, niet alleen een gebiedende wijs, zo heb ik het ook trachten te lezen, want het is altijd een worsteling om het door te geven. U weet wel, ik probeer dat altijd zo duidelijk mogelijk te lezen. Gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Moord niet. Doe geen overspel, dan is het een gebiedende wijs. Maar eigenlijk staat er, gij moordt niet. Gij doet geen overspel. Zo zegt de Heer het. We kennen het ook in die vorm dat een vader of moeder tegen een kind zegt, dat doe jij niet. En dat betekent eigenlijk dit, dat God zegt, als je bij mij hoort, als je mijn kind bent, als je tot mijn volk behoort, dan doe jij dat niet. Dan hoort dat niet bij je. Dat hoort niet bij jouw stand van kind van God. Dan hoor je een andere levenswijze te hebben. Kind van God zijn, dat is behoren tot de hoogste stand van de schepselen. En bij die hoogste stand van kind Gods hoort dat allemaal niet, hoort alleen dat je zo leeft Je hebt geen andere goden van mijn aangezicht. Je maakt je geen gesneden beeld. Je spreekt geen vals getuigenis. Ik noem maar enkele woorden. Begrijpt u het? Zo wordt het gezegd vanuit de vrijheid. Dat is nu Torah. Dat is nu onderwijzing. En wat ligt er nu eigenlijk in? Dat staat ook in het volgende vers. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenis onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Want u kan God dat zeggen, dat doe jij niet, maar dan hoeft het nog altijd niet zo te zijn. Het gaat om het waarmaken, letterlijk, om het onderhouden van Gods getuigenissen. Want de geboden, de heilige onderwijzing Gods, is getuigenis van Gods wegen. God openbaart zich daarin als de genadige vader van het volk van Israël. En daardoor ook van ons als gemeente van ons Heer Jezus Christus. De geboden zijn zijn getuigenis. En die, dat onderhouden van die getuigenissen, wat hier staat, dat waarmaken. Wat is dat eigenlijk? Dat zijn degenen die de getuigenissen Gods, de geboden Gods in acht nemen. Waarmaken. Dat zijn, zegt de psalm, degenen die God de Heere oprecht zoeken. Ach, wij, veel mensen zeggen, we zoeken God. Waar is God? Waar is God te vinden? Hij is zo ver weg. Ik zoek hem overal en heeft hij zich soms onttrokken aan de wereld. Israël is een volk geweest dat zo opgejaagd is, zo vervolgd, dat het lange tijd geen plek op de aarde heeft gehad voor zichzelf. Het is begonnen met de akker van Machpela, die Abraham met veel moeite en veel geld kocht. Het land dat hem, van het land dat hem door de Heere beloofd was. Israël is er vele malen uit verdreven. Nu heeft het weer een stuk van dat land teruggekregen. Israël heeft geweten waar God te vinden was. En ieder gelovige moet dat geheim kennen. Wie zoekt, zoals hier staat, de Heere van ganse harte? Ja, je kunt met een stuk van je wezen, kun je God zoeken en tegelijk ook wat anders. Dat is bij de meeste mensen zo. De meeste mensen streven een heleboel na in hun leven, maar een klein stukje ook God, die kunnen ze niet missen. Soms voor de oude dag en soms voor het sterven. Maar zoek je God met je ganse hart. Wie God met zijn ganse hart zoekt, zegt deze schriftwoorden. Wie God de Heere met zijn ganse hart zoekt, die zal hem vinden. Als hij gaat in de weg van de geboden. Daar, dat is het geheim van Israël. Daar vind je God. Als je zegt, God is ver weg en ik kan God niet vinden, dan staat het hier waar je hem kan vinden. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Wie zoeken hem van ganser harte? Die zijn geboden waarmaken. Als je de geboden des Heren niet tracht na te komen en niet waar maakt in je leven, dan zoek je God niet met je ganse hart. Je zoekt alleen God met je ganse hart, anders alles spreken als je zijn gebod tracht te doen. En als er in je leven iets doorkomt, gemeente des Heren, Israël viert het feest van de vreugde der weg, is het geen reden om blij te zijn, om niet meer te hoeven dwalen, om niet meer het geluk aan de verkeerde kant te zoeken, om niet meer in een situatie te zijn waarin God ver weg is. O, wat kan een mens dwalen. Er zijn mensen, en daar moet ik nog op wijzen, en waarom Israël zo'n vreugde viert op dit feest. Er zijn mensen, en die vertellen je met een heel plechtig gezicht, dat ze een geweten hebben. En dat dat geweten, dat dat tenslotte toch wel de stem in hun binnenste is van God. Maar, gemeente, het is heel merkwaardig. Israël is het enige volk in de wereld dat blij is dat God het niet toevertrouwt aan zijn geweten. Het is eigenlijk, het klinkt zo mooi, maar het is eigenlijk verschrikkelijk en het klinkt vreemd. Maar dit is een Bijbelse waarheid die ik uitspreek. En ik stel me voor dat hier mensen in die kerk zitten die die Bijbelse waarheid nog niet eens kennen, hoewel ik dacht dat het merendeel van u toch ingewijd was in de geheimen van de Heilige Schrift, zonder het geweten te kleineren. Laat de Schrift zien dat God meer is dan het hart, dan het geweten. Het geweten, wat is dat een wankele zaak? Ach ja, voor de zondeval was het geweten duidelijk aanwezig. Maar het geweten van een mens is onderhevig aan allerlei aanvallen. Het geweten kan afstompen. Het geweten kan door een cultuur, door opvoeding, door een gewoonte van een tijd zo afstompen. Gaat u maar eens na. Laat ik niet veel zeggen, 15 jaar geleden was een algemeen gewetensbezwaar in ook bij mensen die helemaal niet geloofden tegen abortus en tegen euthanasie. Ik hoef de woorden tegenwoordig niet eens meer te vertalen, omdat ieder ze kent. En nu zie je zogenaamd heel brave, fatsoenlijke mensen ervoor pleiten. Met allerlei argumenten. Het geweten verandert. Het geweten wordt beïnvloed door maatschappelijke omstandigheden. Door allerlei omstandigheden. Het geweten van een koppensneller is anders dan van ons. Een koppensneller heeft een goed geweten als die het hoofd van iemand van een andere stam afslaat, want hij meent dat hij daardoor zijn eigen stam bevoordeelt. Hij denkt dat hij een sociale daad doet als hij een kop snelt van een ander, van een andere stam. En zo gaat dat mij door. U ziet allerlei mensen in de maatschappij die een ander veroordelen, maar zichzelf op een of andere manier goed praten. Vele mensen vormen hun geweten op een zeer speciale manier. En het vreselijke is dat alle volkeren dat doen. In naam van het goede zijn er de vreselijkste dingen gebeurd. Israël heeft het om zich heen gezien. Hoeveel mensen hebben niet gemeend om Israël te moeten vervolgen, om Joden te moeten vermoorden vanwege hun geweten? Het was toch bekend in de Oosterse landen dat na het paasfeest, het christelijk paasfeest, of een of ander feest, de pogroms gingen beginnen. En de Joden hebben daar verbaasd bij gestaan. Ze bedoelen het allemaal zo goed. Ze menen allemaal dat het goed is wat ze doen. Ach, er zijn ook mensen die weten dat het kwaad is. Maar hoeveel ontzettende dingen zijn er in de wereld niet gebeurd, omdat het geweten van de bepaalde mensen zo misvormd was. En toch sprak als een geweten. Het is toch, om een voorbeeld te noemen, een van de beulen vanuit de oorlog, die zei dat hij altijd zo'n moeite had gehad, omdat zijn geweten op tweeënlei wijze was gevormd. Een oorspronkelijk geweten van huis uit, en een geweten wat de staat hem had aangebracht. Hij vocht met die twee gewetens. En hoe gemakkelijk is het dat mensen hun geweten laten vormen en laten afstompen. Nu, waarom viert Israël nu het feest van de vreugde van de Torah, van de geboden? Omdat Israël het geweten van niemand vertrouwt. Want het geweten krijgt een inhoud. Het was voor de zondeval goed. Maar ook het geweten is aangetast door de zonde. En daarom weet Israël dat het gebod van Gods wegen, van de Heer ontvangen heeft. Om het geweten te toetsen. Om het geweten te corrigeren. Om het geweten te verbeteren en te veranderen. Wee een mens die vertrouwt op zijn geweten, zonder het te toetsen aan het woord van God, aan de geboden des Heren. Kijk, dat inzicht heeft Israël van Gods wegen gekregen, gemeente. En wee ons, als wij ons geweten vertrouwen, dat steeds meer afgestompt wordt door de zedeloosheid van de tijd. Het is makkelijk genoeg om een beetje beter fatsoen erop na te houden en een beter geweten dan de gemiddelde massamens. Dat is zo moeilijk nog niet. Maar daar is God niet mee tevreden. Het gaat om de heilige leer, om de geboden des Heren. Israël, vier het feest dat het niet in de duisternis is gelaten. Dat het God de Heren zelf kan vinden, met een oprecht hart kan zoeken in het doen van de geboden des Heren. En nu zal iemand zeggen, ja maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om die geboden te doen. En wie kan maar één gebod volbrengen en dat wordt alles opgezond. En dat is inderdaad waar. Maar wee degene die erbij blijft zitten. Weet u wat het gebod eigenlijk is? Ik heb het gezegd. Wie bevrijd is, die komt eerst aan de geboden, aan de heilige onderwijzing des Heren toe. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zo stelt ook de Heidelberger Catechismus het. Uitgeleid uit het diensthuis, verlost door de Heere God, door het offer van Golgotha. Dat offer waar Israël deel aan heeft gehad en nog deel aan heeft, met de offer. Die het voorzien heeft, zoals wij in het avondmaal verbonden zijn met het offer, zoals Israël door de eeuwen heen met het offer van Golgotha verbonden, door de offerdienst in de tempel. Gemeente des Heren, het is zo dat daar de bevrijding ligt. Het paaslam en al deze dingen hangen ermee samen. Eerst is er de vrijheid en dan volgt de nakoming van het gebod door de kracht der liefde van de dankbaarheid. Het gaat er niet om de zaligheid te verdienen, zegt de catechismus, maar om de dankbaarheid. En wie is in Israël weet men ook wel dat het gebod beperkt uitgevoerd wordt. Het gebod, de uitleg van de Torah en het leven van het gebod in de wereld is altijd maar een deel van wat moet geschieden. Het is een teken van dankbaarheid van de verlossing. En er is smart van het tekort. Israël viert de grote verzoendag, waarin het God smeekt om de vergeving der zonde, de tekorten. En wij vieren het avondmaal en wij weten dat we tekort schieten. Maar het gaat erom, om die eerste beginselen van heiliging in het leven, die gaan doordringen. Want hoe meer heiliging in het leven, hoe gelukkiger wij zijn, hoe meer heiliging, verwerkelijking van het gebod, des te meer zijn wij bevrijd. Des te meer is ons leven vol van het ware geluk dat zoveel mensen te vergeefs nastreven. Gemeente des Heren, de vreugde der wet de vreugde van de Torah, van de heilige onderwijzing Gods, viert Israël. Laten wij met Israël verheugd zijn om wat in ons is toevertrouwd. God heeft ons niet alleen gelaten met ons geschonden geweten. In het geweten kun je alles stoppen. De ergste dingen zijn gebeurd op grond van het geweten. Als mensen nog weten wat verkeerd is, is het nog het allerergste niet. Maar als mensen hun geweten aangeven dat het boze goed is, dan is het verschrikkelijkste gebeurd. De bevrijding van Gods wegen is dat wij met Israël het gebod hebben ontvangen. En dat het gebod volstrekt gehoorzaam is door ons Heer Jezus, heeft de bevrijding gesteld. Als wij dat zien, dan gaan we echt verstaan hoe God onderwijst. Het leven van ons Heer Jezus is verzoening, maar het is ook heilige onderwijzing van hoe de geboden Gods in volmaaktheid worden uitgevoerd. Als we dat zien, zijn we dankbaar, zijn we verheugd, zoeken wij de Heere met een oprecht, met een volkomen hart, door zijn getuigenissen, zijn woord, zijn wet waar te maken. Dan zijn we bezig in ons ganse leven daarmee. En dan verdiepen wij daar ons in dag en nacht met Israël. Is niet prachtig, gemeente? Wat een diepe symboliek. Dat men niet ophoudt met het lezen van de Torah, van de onderwijzing des Heren, de vijf boeken van Mozes bij het eind. Maar dat men doorleest, zoals wij hebben gedaan, naar het begin van deze boeken, opdat de geboden altijd in het leven zijn en steeds doorgaat, totdat eindelijk het woord van Jeremia vervuld is, dat de geboden in de tafelen van het hart geschreven zijn, in volkomenheid, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gemeente des Heren, de weg die Jezus is, de weg, de waarheid en het leven, is de weg van de heilige leer, van de onderwijzing des Heren, die waar is gemaakt met een volkomen hart. Mogen wij in verbondenheid met hem die weg gaan en zo gelukkig zijn, ook nu heden, als gemeente vieren met Israël het feest van de vreugde der wet, van de vreugde van de heilige onderwijzing des Heren. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. gaan dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.